wil in ieder geval met het festival een stap verder. Ja, wat ik net vertel, ik ben dat hele terrein aan het verkennen. En ik wil daarin verder verkennen. Ik hoop dat ik dan iets bereik waarop ik dan kan zeggen... oh ja, hier hoor ik wel.
Welkom bij een nieuwe aflevering van De Roze Hoed vanuit het Vakwerkhuis in Delft. Deze podcast is speciaal van Delft Fringe Festival en onze nieuwe makers die dit jaar op het festival te zien zijn. Mijn naam is Tamara Griffioen, ik ben artistiek leider van het festival en ik ga in gesprek met twee hele leuke makers die tegenover me staan, zitten. Maar daarover straks meer. Deze makers zijn te zien op ons festival en we openen dit jaar op 28 mei 2024. In de Vesten, daar kan je nu al kaartjes verkopen. Kan je dan niet, dan heb je geluk, want we zijn de volgende twee weken te zien tussen 28 mei en zondag 9 juni 2024. En ik zei net al, twee hele leuke makers. Ik ga ze even kort introduceren, maar ik ga ze vooral zelf aan het woord laten. Tegenover mij zit Danielle Deddens. En Danielle maakt Nora een rockconcert?
Popconcert.
Die titel roept allemaal vragen op. Kan je iets kort vertellen over je voorstelling?
Ja, het is gebaseerd op een poppenhuis van Henrik Ibsen. En dan het hoofdpersonage daaruit, Nora. Dus dat is gelijk dit is niet een flauw woordgrap. Het heeft met inhoud te maken, zeker. Maar vandaar een popconcert in plaats van een poppenhuis. Het gaat eigenlijk over Nora uit 1879, uit dat hele ouderwetse stuk, die nu in 2024 een popconcert gaat geven. En hoe klinkt dat dan? En wat is dan ook gelijk de meterlaag dat ik dan een vrouw uit 2024 dat popconcert geef? Wat brengt dat dan weer aan dat personage? Wat voegt dat toe? Daar gaat het eigenlijk over.
Ja, want ja. Ibsen, dat is wel echt een klassieker dat is in echt de toneelwereld. Een hele,
ja, dus ik heb eigenlijk ook twee klassiekers... Ja, ik ga het gewoon gelijk uitleggen. Het zijn twee klassiekers. Eigenlijk Ibsen gebruik ik als inspiratiebron voor tekst. En voor muziek gebruik ik Kurt Weill als inspiratiebron. Ook een hele oude mannelijke componist. En ik heb gedacht, dat zijn twee mannen die graag over vrouwen schreven. Toen dacht ik, wat nou als ik dat doe? Maar wel hun als inspiratiebron gebruik. Dus ik heb eigenlijk Weill en Ibsen samengevoegd en daar mijn eigen vrouwelijke perspectief overheen gegooid. En dat is deze voorstelling geworden. Spannend.
Heel spannend. Ja. Ik ga straks nog verder met jou in gesprek. Maar naast mij zit nog een hele leuke maker. En dat is Bart van Seters. Maar eigenlijk noem ik je vandaag Bart de Piraat.
Ja.
En waarom?
Bart de Piraat is makkelijker onthouden. Dus zodoende.
En jouw voorstelling heet Mandangst. Ja. Kan je daar ook wat over vertellen?
Ja, mijn voorstelling gaat over de rollen die je aanneemt als jij vooral als jong professional een beetje onwennig na je afstuderen aan je vak begint. Hoe ga je dat dan vormgeven? En in hoeverre kun je dan nog jezelf blijven? En in hoeverre ben je dan nog zeker van jezelf? En wat die mand daarmee te maken heeft, nou, dat komt in die voorstelling wel aan bod. Dat is nu iets te ingewikkeld om uit te leggen, maar... Daar gaan we voorstelling over.
Want het is niet stiekem manangst, het is echt mandangst.
Mand, ja.
Ja. Spannend. Welkom allebei. We gaan vandaag lekker kletsen over jullie voorstellingen, over makerschap, over wat jullie bezighoudt en misschien ook wel naar aanloop van het festival. Maar voordat we dat doen, heb ik een hele belangrijke vraag aan jullie. En dat is de volgende. Beschrijf jouw deelname aan het Delft Fringe Festival in één emoticon. En emoticon, dat zijn van die leuke dingetjes die je achter je berichtjes zet om net even een beetje meer context te geven.
Oeh. Dan ga ik gewoon voor de piratenvlag.
Ja, jij, makkelijk.
Dat is wel safe.
Ja.
En waarom? Wat heeft dat te maken met jouw deelnemen aan Delft Fringe?
Oh, ik stoot mijn microfoon om. Ik voel me een beetje een freewheeler, want ik ben ook maar cabaret gaan maken omdat ik het ontdekt had. En ik geef daar een beetje mijn eigen invulling aan. Ik ben gewoon een beetje mezelf en ik probeer me niet erg te conformeren. En dat is eigenlijk waar een hele piratenvlag ook voor staat. Die doodskop die stond voor de vrijheid die je ervaart als je dood bent. Dat iedereen dan gelijk is. Dus dat is de reden waarom ik daarvoor zou kiezen.
Mooi. Gelijkheid en freewheelen.
Ja.
Ja. En jij, Danielle?
Moeilijk. Het zijn er heel veel. Ik denk, je hebt zo'n smiley die zo glimlacht. Maar dan zie je alleen zo'n streepje. Dus dat is een soort van... Of nee, die is zo andersom. Dus je hebt zo de oogjes onderaan en de glimlach boven.
Ja. Alsof hij op zijn kop staat.
Ja.
Ja.
En ik denk dat omdat het soort van... Er zit wel een glimlach in de voorstelling. Er zit ook zeker humor in. Maar op een gegeven moment draait het een beetje om. Dat je denkt, oh, het is ook een beetje gevaarlijk. Maar ook, wat, dit is eigenlijk helemaal niet grappig. En oh, dit is eigenlijk best wel pijnlijk. En misschien is dat het. Die twee strijd.
Een emotie rollercoaster in één smiley. Ja,
precies. Leuke vraag.
Oh. Ja. Hey, ik ga jullie straks vragen om een stelling te pakken. En die liggen hier achter in briefjes. Maar ik ben eerst even heel erg nieuwsgierig naar iets diepgaander op jullie voorstelling in. Want jij zei net al van, hey, ik maak een voorstelling, Danielle, over een vrouw. Een hoofdpersonage van een toneelstuk geschreven door een man. Van een man die veel over vrouwen schreef. Bart, jij had het eigenlijk over de rollen die je aanneemt als je afgestudeerd bent als professional. En wat je dan allemaal moet kunnen en wat je dan allemaal kan zijn. Dus ik hoor heel erg dat het gaat over verwachtingen in allebei jullie voorstellingen.
Ja, inderdaad.
Kunnen jullie daar eens wat meer over vertellen? Hoe ervaar jij dat met verwachtingen als professional?
Nou, ik ben zelf opgeleid als filmmaker. Ik ben eigenlijk animatiefilmmaker. En ik worstelde daar ook wel mee, omdat ik dus... moet ik even goed nadenken hoe je dat moet vertellen. Als ik mij onder collega's begeef, dan houden die zich met allemaal dingen bezig waarvan ik denk, dit eigenlijk interesseert mij dat niet zo. Of ik zie dat anders. En ja, dan ben je toch een beetje. Dan ga je toch nadenken van, ligt dat dan misschien aan mezelf? En wat moet ik aan mezelf veranderen om hieraan te voldoen? En dat ga je toch een beetje verwachtingen scheppen die niet. Ja, nee, niet helemaal aan jezelf, hoe noem je dat? Niet helemaal bij jezelf liggen.
En hoe doe je dat dan? Want ik ben wel benieuwd, want je maakt dus, je bent filmmaker van origine. Ja. Maar je zegt, ik heb nu het cabaret ook ontdekt. Het klinkt eigenlijk een beetje alsof je zegt, ja, ik heb gewoon alle rollen losgelaten. Fuck it, ik ga doen wat echt bij me past.
Ja, klopt. Ja, ik kan eigenlijk niet zoveel meer aan toevoegen, inderdaad.
Hoe ben je er eigenlijk op gekomen om de cabaretwereld in te gaan vanuit de animatiewereld?
Ja, ik heb dus ontdekt dat ik het verhalen vertellen veel interessanter vind dan de techniek die erachter steekt. En verhalen vertellen kun je op heel veel verschillende manieren doen. En ik heb toen ik heb het vaak al wel te horen gekregen van, ja, je bent ook wel gewoon een leuk personage. Je zou ook op het podium moeten staan, maar nooit echt serieuze stappen overwogen. Maar ik ben dan toevallig via een operettegroep uit Nijmegen met het podium echt in aanraking gekomen. En toen ik daar voor het eerst stond, dacht ik, ja, maar dit is ook wel echt een ontzettend toffe manier om gewoon verhalen te vertellen en om dingen te maken. Toen ben ik ook zelf liedjes gaan schrijven, ben ik af en toe op gaan treden.
Wat leuk.
En zo ben ik daar een beetje in gerold, wil ik niet zeggen. Maar ik heb me dan verder ontwikkeld en dat vlak een beetje, dat terrein een beetje verkend. Zo ben ik nou bij cabaret terechtgekomen.
Ja. Wat grappig.
Dus, maar echt ook wel over het loslaten dus van verwachtingen. En wat mensen dan verwachten van je. Of een opleiding. Of wat je daarna gaat doen.
Nou, ik vind het ook best wel spannend. Want dit is dan voor het eerst dat ik dan ook echt zeg van, ik ga een voorstelling presenteren. En ik heb een poster als aankondiging en zo. En dat ga ik straks de wereld insturen. En dan gaan al mijn oud filmcollega's, die gaan dat zien. En het voelt ook een beetje als coming out eigenlijk. Van ja, ik ben eigenlijk meer dan wat ik
inderdaad
heb laten zien.
Ja, want Danielle, dit gaat natuurlijk ook ergens, raakt het ook wel een beetje aan wat jij doet met jouw voorstelling.
Ja, het gaat eigenlijk, ik benoem dat in de voorstelling als poppenverwachtingen. Maar dat gaat eigenlijk in die voorstelling dan specifiek over mij, denk ik dan toch. In de zin van, ik ben ooit bij dat personage Nora gekomen omdat ik me heel erg in haar kon vinden. Ik ben zelf 1,59 meter en ik ben blond en ik ben een vrouw. En daar hangen toch bepaalde verwachtingen aan. Dat ik gewoon heel lief ben en gezellig en leuk. En soms wil ik dat ook niet zijn. Dan wil ik gewoon boos zijn. Maar daar ben ik gewoon niet zo goed in. Omdat het me nooit is aangeleerd. Omdat het niet van mij werd verwacht. En daar gaat de voorstelling eigenlijk ook over. Maar ik wil dat ook het liefst in de voorstelling niet alleen betrekken op feminisme of op seksisme. Maar dat het ook breder mag zijn dan dat. Ik heb bijvoorbeeld met... Mijn producer is queer en ik zou ook, zeg maar, we hebben ook gesprekken gehad dat hij dat ook heeft. Dat hij ook bepaalde verwachtingen altijd heeft, omdat hij dan gay is. Dus dan zal hij wel dit of dat, terwijl dat is helemaal niet zo. Dus dat was wel een interessant onderzoek. Nou, dat gaat heel erg over die verwachtingen. En wat gebeurt er als je daar uitstapt? Kan je daar überhaupt uitstappen? Is dat wel mogelijk? Of is dat eigenlijk door deze wereld niet mogelijk?
Ja.
Maar dat probeer ik wel altijd, dat is wel grappig. Want jij hebt natuurlijk cabaret. Ik probeer ook altijd, voor mij is humor altijd wel de ingang. Of zo, om de lichtheid op te zoeken. Dus de eerste scène moet voor mij ook altijd grappig zijn. Anders vind ik het niet leuk. Of vind ik het ook niet leuk om te doen.
Want het gaat dus ergens zijn het ook wel best wel persoonlijke verhalen. In die zin, jij betrekt het op jezelf, maar ook over een wereld die om je heen ziet. En ik kan me ook voorstellen, nou, als ik aan mezelf terugdenk als jong professional, denk je ook, oké, dus ik moet nu allemaal dit en dit kunnen en doen. En dus eigenlijk is het een heel persoonlijk verhaal, ook wat jij vertelt. Hoe is dat om dan zo te graven naar die eigen persoonlijke laag?
Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar... Dus ik vind het confronterend wel. Maar ik heb gemerkt, als ik ga schrijven, dan ga ik gewoon schrijven. En dan verzamel ik later wat ik heb geschreven een beetje bij elkaar. En ontdek ik eigenlijk waar ik het over heb gehad. En dan ga je dat een beetje verder uitdiepen. Dat vind ik wel eng. Want dan wordt het echt, ja, dan ga je jezelf blootgeven. En dat is wel spannend. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
Nou, het was wel grappig. Dit was namelijk best wel een sleutelmoment in mijn voorstelling. Dat ik had met mijn regisseuse Lulu Hameliers erover. Dat ik zei van, oh, deze voorstelling, ik heb helemaal geen zin om te maken. Want dan is het weer feminisme en dat is dan, ugh, en dat kennen we wel. En dat is al zo vaak gedaan. En er zijn zoveel grote problemen nu in deze wereld dan feminisme in de wereld. We zitten echt in een crisis op het moment. En toen zei ze, oké, ga dan maar opschrijven waarom deze voorstelling niet wil maken. Toen heb ik naar een hele lijst moeten opschrijven waarom deze voorstelling totaal niet relevant is. En echt niet meer nodig en echt outdated en... Uiteindelijk zit die opsomming in de voorstelling. Dat is...
Letterlijk.
Ja, want het grappige was, ik was dan aan het opschrijven van... Ja, en ik mag ook gewoon, weet je, ik mag gewoon in een auto rijden, toch? En ik heb toch gewoon een hbo-diploma. En ik mag toch gewoon hartstikke veel als vrouw. En toen zei ik van, ja, kijk, ik mag gewoon al vet lang stemmen. Ja, wel nog maar 101 jaar. Dat is best wel kort. Maar ik mag het wel doen, weet je wel? En dat kwam een soort van... En ik mag gewoon zelf kiezen wat ik aantrek. En ik dacht, ja, ik word wel dan... nageroepen in een bepaalde outfit. Maar ik mag het wel kiezen. Dus, maar dat soort van, was ook eens een tegenargument. En dat werd steeds groter. En toen dacht ik, ah, kak. Ik wil het gewoon wel maken, eigenlijk. Dat was zeg maar, dat gebeurde tijdens dat schrijven. Dus dat vond ik een hele leuke opdracht van haar. Waarom deze voorstelling niet relevant was. En opeens wel heel relevant bleek te zijn. En dat was wel het meest persoonlijke moment... wat ik heb meegemaakt in dit proces, zeg maar. Ik dacht, oh ja, kak. Het is gewoon hartstikke wel nodig.
Dat is wel mooi als je op zo'n manier dan eigenlijk je tegenargument vindt over de relevantie van het stuk.
Ja, ze zeggen van ga maar even die advocaat van de duivel spelen. Doe het maar even. En dat was eigenlijk heel nuttig. Ja.
Nu ik toch bij jou ben, Danielle, wil jij voor mij een kaartje pakken hier van de tafel?
Spannend!
Er staan allemaal vragen op en je mag hem openmaken, je mag hem voorlezen en dan mag je hem ook beantwoorden.
Oh, het is in het roze geschreven. Dat is leuk. Wat hoop je te bereiken? Oh, ik ben zelf... ik zie mezelf wel echt als actrice en theatermaker allebei. Dus ik heb heel veel... Ik wil dat is het grote probleem. Ik wil alles. Dus ik ga op het volgend jaar in een grote voorstelling spelen. Vind ik heel leuk. Maar ik wil ook als maker... wil ik ook grote hoogtes bereiken. Dus ik wil eigenlijk alles. Oh, dat is zo moeilijk. Maar ik hoop wel ooit te bereiken dat ik... Nou, dat is wel een van mijn dromen. Ik heb mijn drie beste vrienden, Jannes, Rick en Wijnand. Wij zaten bij elkaar in de klas. En wij hopen ooit nog wel, dat zou ik wel heel vet vinden... als wij nog met z'n vieren ooit samenkomen en een voorstelling maken. Dat zou ik wel heel erg... Ik denk dat ik... Een vraag.
Maar je blijft, want je zegt ik wil maken en spelen. Blijft dat dan ook in je eigen voorstelling?
Ja, ik denk... Daar ben ik een beetje achter gekomen. Ik kom zelf uit een musical kant meer van het vak. En op school struggelde ik altijd met de vrouwenrollen. Die waren zo saai. En het ging altijd, oh, en ik hou van hem. En hij gaat vreemd. Dat is oké. En het was altijd dat. En toen dacht ik, daarom ben ik deze voorstelling gaan schrijven. Maar ik wil gewoon een interessante vrouwenrol om te spelen. Ik wil mijn eigen repertoire gaan schrijven. Dus ik hoop te bereiken dat ik meer eigen repertoire kan schrijven... waar ik echt mijn ei in kwijt en gewoon mijn talent in kwijt kan. En waar het tot z'n recht komt. Dat is denk ik... wat ik de komende jaren nog wil gaan doen. Ja. Ja,
jij, ja vet. Ja.
Wat wil jij gaan doen? Ik wil het weten.
Wat hoop je te bereiken? Ja, ik wil in ieder geval met het festival een stap verder. Ja, wat ik net vertel, ik ben dat hele terrein aan het verkennen.
Ja.
En ik wil daarin verder verkennen. Ik hoop dat ik dan iets bereik waarop ik dan kan zeggen... oh ja, hier hoor ik wel of zo, weet je. Want dat, wat ik met dat film dan een klein beetje mis. Ik bedoel, ik vind het nog steeds echt ontzettend fijn om zelf film te maken. Maar er ontbreekt nog iets. Dus ik hoop dat ik dan dat ontbrekende stukje nog ergens kan vinden. En of dat met theater is, dat moeten we dan maar ontdekken.
Echt een leuke. Ik ben heel benieuwd nu om het te gaan zien.
Ja, dat is echt leuk. Ja, zeker. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw voorstelling.
Ja.
Bart, mag ik jou ook vragen om zo'n briefje te pakken?
Ja, dat is goed. Eens even kijken. Wat zou je maken als budget geen rol zou spelen?
Kijk, dream big.
Ja.
Wat een goede vraag.
Ja, ik vind dus film maken ook ontzettend vet. En als het budget echt geen rol speelt, maak ik er gewoon een grote productie waarbij theater... En trouwens, ik maak ook muziek. Dat is onderdeel van mijn voorstelling ook. Had ik toch nog helemaal niet aan bod gekomen. Ja. Waarin dat allemaal samenkomt. Dus en film en spel en muziek.
En welke rol is er dan voor jou? Wat zie je jezelf doen? Alles?
Dat vind ik moeilijk om te antwoorden. Ik heb nog nooit echt iemand ontmoet waarvan ik zeg... oh, jij doet precies zoals ik het ook zie, zeg maar. Dus ja, vooralsnog zou ik het dan zelf doen. Maar ik denk dat het wel een beetje veel werk is om alles alleen te doen.
Hoor ik toch een beetje een regisseur in jou ook?
Ja,
graag de regie in handjes en touwtjes in handen willen houden.
Ja, ik heb een heel, heel vast beeld van hoe dingen eruit moeten komen te zien.
Ja.
Maar ik heb ook al geleerd om dat een beetje los te laten. En veel ruimte voor andere ideeën is er ook wel. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat die verschillende disciplines bij elkaar komen. Dat lijkt me heel vet.
En als je dan denkt ook over geen budget. Zijn er dan ook bepaalde mensen waar je heel graag nog eens mee samen zou willen werken? Die dan toch ook nog deel uitmaken van je product?
Ik zou zo gauw niemand weten, nee. Nee, het gaat, ja. Nee, sorry. Zou ik niet kunnen zeggen.
Het sluit ook wel een beetje aan wat jij net beantwoordde. Hè? Wat hoop je te bereiken? Stel nou dat je dat gaat bereiken. Dus je kan die productie maken met alles erop en eraan. Met je eigen theatermaakschap, maar ook je eigen spel. En budget speelt geen rol. Wat ga je dan maken?
De droom. Wat ga ik dan maken? Dat is zo gek, hè? Want je denkt altijd een soort van... Dat vind ik ook het lekkere vaak, dat er begrenzing is. Dus het is, ik hou van regels. Dus oké, bijvoorbeeld voor mijn voorstelling was... de enige inspiratiebron zijn Wauw en Ibsen. Oh, makkelijk, dan is dat gekozen. Dan hoef ik dat niet, dan is dat al klaar, zeg maar. Dus juist als je een soort van geen grenzen hebt, wat ga je dan doen? Dat is echt best wel een moeilijke vraag, maar wel leuk. Ja, voor deze voorstelling zou je dan denken, Dan wordt het een uur in plaats van een half uur. En dan komt er veel meer muziek in. En dan komen er dansers bij. En dan gaat het in een heel grote popvenue gaat het dan spelen. En dan komen er visuals. En dan komen er vette lichten. Zeg maar. Dan zou ik wel zo groot willen doen. En dan wil ik ook gewoon als Beyoncé op het einde op een zilveren paard...
gastoptreden komt doen.
Ja, precies. Ja. Ja. Dan wil ik ook in de lucht. En dan, ja, nee,
maar
ja.
Dan qua verhaal blijft het gewoon bij wat je hebt, toch?
Ja, dat wel. Ja, ik ben ook iemand die meer eigenlijk vanuit inhoud maakt dan vanuit vorm, over het algemeen. Dus dat is voor mij altijd stap 1, inhoud. En vorm is dan... En hoe gaat het uit? Is dan stap 2?
Want jij zegt, ik vind het fijn om wel ergens begrensd te worden. Nou heb ik zelf heel vaak meegemaakt dat ik in opdracht werk voor andere mensen. Dan word je heel erg begrensd in je eigen ideeën.
Ja.
Hoe is dat voor jou? Heb je daar ervaring mee of ideeën over?
Ja, wat ik zei, ik stel vaak voor mezelf graag een grens op.
Ja.
Dus dan bijvoorbeeld in een liedje. Als ik dan bijvoorbeeld... Dan ging ik een liedje herschrijven van Kurt Waal. Maar dan vond ik het fijn. Oké, deze akkoorden blijven hetzelfde. Dus ik mag alleen de tekst veranderen. Oh, oké. Makkelijk, weet je wel. Maar stel je hebt carte blanche. Wat moet je dan... Ja, wat ga je dan maken? Dat vind ik... Dus eigenlijk is het ook niet zozeer dat anderen mij die regels opleggen, maar dat doe ik zelf.
Ja.
Dat
vind ik zelf lekker om te doen.
Ja, dus dat is natuurlijk wel. Nou, ja. Als anderen je de regels geven, dan wordt het moeilijker.
Nee, precies.
Dus dan denk je, dat is niet mijn smaak, dat is niet mijn stijl. Ja.
Ja, ik wil er nog wel eens op door, want je zei... ik maak altijd eerst vanuit de inhoud. Mm-hmm. En dan kijk ik pas naar de vorm.
Ja.
Hè? En je zei van, nou, ik ben gestart met die twee mannen.
Ja.
En vanuit daar gaat die inspiratie stromen, zeg maar. Maar hoe start je dan zo'n maakproces? Ga je eerst alles luisteren en lezen? Of hoe start je dat?
Ja, ik heel veel luisteren naar Kurt Weill inderdaad. En uiteindelijk heb ik daar een aantal nummers uitgekozen waarop ik het dan wilde gaan baseren. Een stuk of vier waren dat er. Met Ibsen ook gewoon dat stuk lezen, verschillende versies kijken van Nora. Dus inderdaad eerst echt een beetje dat onderzoek starten. En dan ook met heel veel mensen gaan praten daarover. Dat helpt mij ook. Want en door te gaan uitleggen wat ik wil maken, kom ik telkens weer een stap verder in waarom ik het nou wil maken en wat nou de essentie is ervan.
Eerst vanuit de inhoud.
Ja, eerst
vanuit
de inhoud. Ja, precies.
In het repetitieproces.
Ja. Nou, oh ja, precies. Ja, dus dan en dan vervolgens begin ik met schrijven wel echt. Tekst schrijven. Maar soms zou ik wel willen, hoor, dat ik meer vanuit vorm zou nadenken.
Nou, ik ben wel benieuwd.
De durf die daarin
want
zit,
jij,
ik vet vind.
Want jij neemt dus inderdaad, je hebt wel een inspiratiebron, een startpunt. En jij, Bart, hebt gezegd, ja, mijn startpunt is eigenlijk mijn eigen...
Ja, je eigen bron.
Eigen zelf, zeg maar. Of dat wat je hebt meegemaakt, of dat wat je misschien bij anderen ziet.
Ja.
Waar start je dan?
niet, hè? Ja, je Nou, in dit geval, deze voorstelling is gewoon een punt waar ik naartoe werk. En ik kijk wat... Ik ben al ongeveer een jaartje bezig, hoor, met deze voorstelling samenstellen. Gewoon kijken wat je hebt, waar gaat het over en hoe ga je daar een verhaal van maken. Dat er een rode draad in komt. Maar ja, al het materiaal, dat verzamel je gewoon door de tijd heen. Af en toe krijg je een idee, schrijf je eens wat op. Af en toe dan ga je ergens optreden, heb je ineens een nieuw liedje, ga je dan uitproberen. Ja. Zo verzamel ik het allemaal. En...
Dat is ook een leuke manier van een voorstelling soort van bij elkaar rapen. Dat je bij verschillende publieken het al uitprobeert. Dat is in de cabaretwereld heel anders dan in de theaterwereld. Dat is een heel grappig verschil.
Ja, hoe is dat anders?
Bij ons is het af en dan ga je spelen.
Okay,
zeg maar, alles ga je in de repetitieruimte doen. En dan ga je het spelen. Maar bij jullie is het natuurlijk... Je gaat daar dat liedje uitproberen. Dan doe je daar dus dat liedje met misschien dan die teksten voor. Ja. En dan is eigenlijk veel leuker om het op die manier te maken.
Dat klopt wel. Maar waar ik ook wel eens tegenaan loop, dat je ergens mag voorspelen, maar dan mag je maar 10 minuten. Maar een voorstelling duurt een half uur.
Oh, en, shit.
Ja, hoe ga je dan toch nog iets van het verhaal proberen te maken? Want dan mis je toch best wel een groot deel van de informatie.
Ja.
Maar wat ik me bij jou nog afvroeg is, als jij nou begint met schrijven, ga je dan eerst in grote lijnen het verhaal uitdenken en dan invullen? Of?
Nee, eigenlijk geef ik mezelf meer opdrachten voor specifieke scènes. En later ontstaat dan een volgorde.
Oké.
Ja, dus dan denk ik, bijvoorbeeld op een gegeven moment dacht ik, oké, ik wil een requiem schrijven. Dan ging ik een requiem schrijven. En later dacht
ik, wat schrijven?
Een requiem.
Oh, een requiem.
Voor een begrafenis, zeg maar. Oké, dan ga ik dat requiem schrijven. En dat doe ik dan samen trouwens allemaal met mijn producer Wijnand en componist. Allemaal heel erg in samenwerking met. En dan later dacht ik, maar dan moet er volgens mij een tekst voor. Oké, dan ga ik die tekst schrijven. En dan ga ik weer terug naar het begin. Want ik vind, ik vind het... Oh, en ik begin graag bij het einde vaak. Want ik weet dan weet ik waar ik eindig.
Ja, fantastisch.
Ja, eerst het einde schrijven. Ja.
En waarom is dat? Omdat je wil dat je publiek met een bepaald gevoel naar huis gaat?
Ja, dat vind ik een heel belangrijke vraag altijd bij een maakproces. Hoe gaat het publiek naar buiten?
Ja.
En dan heb ik een bepaald idee daarbij. En denk ik, oké, dan ga ik daar een nummer voor schrijven.
Ja.
En dan komt de rest wel.
En hoe gaat het publiek naar buiten? Zonder meteen alles weg te geven, want we willen wel graag dat mensen komen kijken.
Ja. Hopelijk best wel blij. Het is best wel een vet nummer. Je denkt, leuk. Het is echt een catchy popsong. En ik heb, het zit ook hopelijk nog een beetje in hun hoofd dan. Ook als ze naar huis fietsen of in de auto stappen. Maar ook wel een beetje met een dubbel gevoel. Van, het was heel vet, maar er zit ook nog wel iets... het zit nog net helemaal goed of zo. Het
vringt.
Ja, dat hoop ik.
Het is een positief gevoel, maar iets om over na te denken als onderlaag.
Ja, dat er zeker nog wel een vervolgstap is na deze voorstelling. Ja.
En is dat bij jou, Bart?
Ik ken dat gevoel heel erg van dat het einde, zeker ook als ik film maak. Dat was het trouwens, ik heb vorig jaar een film gemaakt, net 2 jaar terug trouwens. En vlak voordat ik in productie ging, had ik nog een coachsessie met een scriptcoach. En die zei, je moet nog even naar je einde kijken. Terwijl ik was helemaal van het einde uitgegaan.
Shit.
Ja, daar moet je nog even naar kijken. Maar ja, in een verhaal werkt het zo. Als aan het einde iets verandert, kan dat betekenen dat er aan het begin ook nog van alles moet gebeuren.
Ja.
Want die puzzelstukjes moeten uiteindelijk in elkaar vallen. Die moeten aan het begin ook wel geïntroduceerd worden als dat nodig is. Dus toen heb ik er maandenlang nog tegenaan zitten hikken om een nieuw einde te schrijven. De film is wel beter geworden, het verhaal is absoluut beter geworden.
Ja.
Maar het einde is ontzettend belangrijk. En hoe ik in mijn voorstelling mensen naar huis stuur, een beetje hetzelfde. Echt, er is een soort conclusie, maar er is ook nog wel gewoon stof tot nadenken. Mm. Hoewel ik denk dat het bij mij minder ernstig is dan bij jouw thema's.
Ja, maar zeker, ik bedoel, dat is ook iets universeels, toch? Dat we allemaal inderdaad waar jouw voorstelling over gaat.
Ja.
Denk ik, heb het nog helemaal niet gezien, maar iets waar veel mensen mee.
Ik zou het fijn vinden als mensen daar of iets in herkennen. Ja. Of dat andere mensen zich kunnen realiseren dat er dus daadwerkelijk mensen bij hun ook op de werkvloer rondlopen.
Ja.
Die daar ook misschien last van hebben.
Ja.
En ben je dan bij deze voorstelling ook weer bij het einde gestart? Of is die nog
wel
eens veranderd?
Nee, ik heb even nadenken. Of misschien wel. Nou ja, ik eindig met een lied. Tot nu toe trouwens, kan nog veranderen. Maar dat lied had ik al. En dat had ik altijd al wel als einde in mijn hoofd voor een mogelijke voorstelling. Dus ja, het zou kunnen.
Dus ergens zat er toch al wel een plantje, een zaadje zo van. Dit zou een mooi einde kunnen zijn.
Ja, exact.
Over einde gesproken, ik wil jullie heel graag met een laatste stelling verrassen. Die ga ik jullie voorleggen en daar mogen jullie kort antwoord op geven. En dan zit de tijd er alweer op. En de stelling is de volgende. Ik maak om te kunnen spelen.
Het maken is het spelen zelf ook al. Dus het spelen is optreden natuurlijk, ja.
Is misschien ook wel anders voor jullie allebei namelijk.
Ik moet even nadenken. Zou ik dit ook doen als ik niet zou optreden? Ik denk dat het optreden ook wel echt nodig is, ja. Ja, absoluut.
Dus voor jou, jij zegt ja, ik maak om ook te kunnen optreden.
Ja.
Juist om te kunnen optreden.
Ja.
En jij zei meteen nee, Danielle.
Ja, had ik het misschien anders op in de zin van, ik speel niet voor mezelf, zeg maar. Ik speel voor de mensen. Daarom ben ik dit vak in gegaan. Je doet kunst niet voor jezelf maken. Dat doe je met een doel. Om toch iets aan de wereld bij te dragen. Wat ik al eerder zei van ik maak om te kunnen spelen. Ik maak graag mijn eigen materiaal. Om dat te kunnen uitvoeren. Dat vind ik het leukst. Dat ik mijn eigen ding mag maken. En dat te kunnen spelen. In plaats van dat ik in iemands anders repertoire sta. En van een regisseur iets moet uitvoeren. Ik vind het leuk om dat zelf te bepalen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Daar herken ik ook
wel.
Ja, zeker.
Heb je iemand die jij zeg maar ook die jou dan coacht of een eind regisseert of doe je dat ook allemaal zelf?
Nee, ja, ik ga te raden bij mijn innerlijke criticus. Nee. ik heb een aantal mensen met wie ik wel eens gewoon ook ander theater maak of gewoon mensen die ik ken en ja, daar overleg ik wel eens mee.
Oh ja, ja. Ja, leuk.
Maar ik heb geen vast persoon, geen regisseur of iemand. Nee.
Bart en Danielle, dank jullie wel voor dit fijne gesprek. Lekker openhartig, maar ook wel heel relevant. Als ik hoor naar wat voor thema's jullie toewerken, jullie voorstelling. We kunnen alleen maar gaan kijken. Dat is het enige wat er nu nog op zit. Ga dat ook vooral doen. Tussen 28 mei en 9 juni 2024 zijn deze twee makers te zien op het Delft Fringe Festival op allerlei verschillende locaties in de stad. Ga vooral kijken op onze website www.delftfringefestival.nl. Daar vind je ook de speelschema's en daar zijn ook kaarten te krijgen. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank jullie wel voor het komen. Je luistert naar de Roze Hoed van Delft Fringe Festival en Danielle Deddens en Bart. Oh, nou wil ik eigenlijk Bart de Piraat zeggen, maar Bart van Seters waren het gast. En je ziet ze terug op het festival.
Yes, tot dan. Dankjewel.
Tot dan, dankjewel.